Goedemorgen broeders en zusters, ook de luisteraars thuis. Fijn om vanochtend weer in uw midden te zijn en wat hebben we prachtige aanbidding gehad vanochtend. En dat het zomaar mag zijn dat de Heer Jezus Christus in ons midden mag zijn. En ik geloof dat Hij in ons midden is, want Gods woord zegt waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Laten we met elkaar de prediking opdragen in gebed. Getrouwe God en Vader, we zijn dankbaar dat we u mochten aanbidden. We zijn dankbaar voor de Heer Jezus Christus. En dat we in alle vrijheid vanochtend samen kunnen zijn, Heer. En dat we zelfs online kunnen uitzenden. En zo ook mensen buiten de kerk kunnen bereiken met het evangelie. We bidden, Vader, in Jezus' naam, dat het vanochtend zo mag zijn dat u persoonlijk tot ons spreekt. Dat we met heilzekerheid naar huis mogen gaan. Wilt u ons vanochtend bemoedigen, Heer, door de kracht van het evangelie. Dat uw zegen mag rusten op de boodschap tot eer van uw naam. In Jezus' naam, Vader. Amen. Zijn er meerdere wegen tot God? De wereld denkt van wel. Velen in de wereld geloven dat alle godsdiensten tot God leiden. Maar wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel? Zijn er meerdere wegen die tot God leiden? Dat zou betekenen dat er buiten Jezus om ook een mogelijkheid is om gered te worden. Maar vanochtend wil ik met u stilstaan bij wat Gods woord tot ons hierover te zeggen heeft. En wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. Laten we beginnen bij de Heer Jezus Christus. Wat zegt Hij van zichzelf? Hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Let even op dat woordje, niemand. Dit is best radicaal, toch? Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dit is de kern van het evangelie. Christus is het middelpunt van al Gods gedachten. Zo zegt de Heer Jezus in Johannes 10. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Om behouden te worden, moet je dus volgens de Heer Jezus Christus bij hem zijn. En ook hier, let even op die woordjes, door mij. Door mij. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Maar eerst nog even dit. Ik wil in het kort met u stilstaan bij de vier grootste godsdiensten. En waarin verschilt het christendom zich van die andere drie? Nou, zo'n 24% van de wereldbevolking die gelooft in de islam. Zo'n 15% gelooft in het hindoeïsme. 6% noemt zich boeddhist. En zo'n 30% van de wereldbevolking gelooft in de Heer Jezus Christus. Zij hebben zich aangesloten bij het christendom. En dat zijn zo'n 2,4 miljard mensen. Maar wat zegt de islam nu precies? In het kort bespreken we de islam, hoe moslims denken in de hemel te kunnen komen. En zij zeggen het volgende. Probeer de hemel te verdienen door de geboden van de islam te onderhouden. De 5 zuilen van de islam vormen de kern van het islamitisch geloof en praktijk. Voor moslims is de Hajj de belangrijkste reis van hun leven. De bedevaart naar Mekka moet minimaal 1 keer in hun leven gedaan worden. Tenzij je geen geld hebt of niet genoeg geld hebt. Of omdat je ziek bent. En de Ramadan is verplicht vanuit de islam. Het is de 9e maand van de islamitische maankalender. En in deze maand vasten moslims wereldwijd. Moslims moeten minimaal 1 keer per jaar aalmoezen geven om arme mensen te helpen. En zij moeten 5 keer per dag bidden. Bidt u 1 keer per dag, misschien 2 keer? Of ook 5 keer? Moslims moeten 5 keer per dag bidden. U ziet hier de religieuze mens in eigen kracht. Hij moet de hemel verdienen. En voor de moslims is er dus geen zekerheid tot behoud. Het is voor hen niet zeker dat ze ook daadwerkelijk in de hemel komen. Wat zegt het hindoeïsme? Zij zeggen, ga dichter naar de goden en verlos jezelf van het kwaad. Hoe brengen zij dat in toepassing? Door goden te behagen. Bijvoorbeeld door rituelen zoals het offeren van eten, bloemen en jonge dieren. Maar ze doen ook aan boete doen. Bijvoorbeeld door zelfkastijding, meditatie en extreem vasten. En door zelfkastijding proberen zij hun karma te zuiveren. Hindoes geloven dus in karma. Ik geloof niet in karma. Je zult het mij ook nooit horen zeggen tegen iemand. Karma. Het is je verdiende loon. Nee. Een christen behoort dat woord niet te gebruiken. Een christen gelooft in de Heer Jezus. En een christen gelooft in de genade van God. Geheel anders dan bij het boeddhisme. Bij het hindoeïsme. En wat zegt het hindoeïsme? Nou, een koe is een heilig dier. Dus ze eten geen koeienvlees. En 2 keer per dag moeten zij zichzelf wassen om hun lichaam en geest schoon te houden. Ook hier gelden, net als bij de islam, strenge disciplines. Volgens het hindoeïsme moet je in eigen kracht jezelf verlossen. Maar wat zegt het boeddhisme? Het boeddhisme zegt, er is geen God, verlos jezelf van het kwaad. Ook hier moet je het zelf weer doen. Verlos jezelf van het kwaad door meditatie en afzondering, bijvoorbeeld in een klooster. Een christen hoort bijvoorbeeld niet aan yoga te doen. En als je dat doet, dan zou ik zeggen, stop ermee. Je kunt veel beter de Bijbel lezen, die binnenkamer ingaan en in stilte tot God bidden en Bijbel lezen. Want God wil in de rust en stilte tot je hart spreken. Maar het boeddhisme zegt, meditatie en afzondering, zo kun je jezelf verlossen. En het uitbannen van alle materiële behoeften. Ook hier gaat het dus om uiterlijke godsdienst. En uiterlijke godsdienst maakt de mens trots. Je vertrouwt op je eigen prestaties. Ja, ik heb vandaag gemediteerd. Ik heb vandaag boete gedaan. En ik heb geofferd. En dit en dat. Als je hier goed over nadenkt, dan kom je tot de conclusie dat bij de drie besproken godsdiensten de prestatie van de mens centraal staat. Zo moet je als moslim aan belangrijke voorwaarden voldoen om het paradijs te verdienen. En volgens het hindoeïsme en boeddhisme moet je jezelf verlossen. En dat vraagt om heel veel inspanning en discipline. Maar wat zegt het christendom? Het christendom zegt: God stuurde in liefde zijn zoon naar de wereld om ons te redden. Het prachtig lied zegt: de hemel gaf ons haar grootste schat. En die grootste schat is de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus zegt van zichzelf: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Opdat een ieder die hem gehoorzaam is, opdat een ieder die niet zondigt, opdat een ieder die 5 keer per dag bidt, opdat een ieder die niet roddelt, opdat een ieder die wel genoeg Bijbel leest. Nee, het is een geschenk van God. Het is genade. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En Johannes de Doper zei in Johannes 1: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hoezo de mens moet zichzelf verlossen? God heeft iemand naar deze aarde gezonden om ons te verlossen. Daarom kon de Heer Jezus ook uitspreken op Golgotha's kruis: het is volbracht. Hij heeft het voor ons gedaan. En dat wordt prachtig uitgelegd door Watchman Nee in het boekje Zitten, Wandelen, Standhouden. Hij heeft het voor ons gedaan. En wij mogen in zijn volbrachte werk rusten. Het hangt er niet vanaf of jij wel genoeg je best doet. Of je nooit meer zondigt. Of je nooit meer kwaad spreekt, maar of je het gelooft waar hij voor gestorven is, voor jouw zonde. Paulus zegt het volgende in Romeinen 3. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus. Jongen, jongen, denkt u misschien wel, hoezo? Hoezo moest Jezus de zonde van de gehele mensheid op zich nemen? Hoezo alle mensen hebben gezondigd? Ik zie genoeg mensen om me heen die goed doen, die hun best doen. Ja, dat zie ik ook, lieve mensen. Ik zie genoeg mensen om me heen, op het werk, in de familie, bij de sportvereniging. Mensen die hun best doen om het goede te doen, om vriendelijk te zijn, om liefdevol te zijn. Maar ten diepste zijn wij allemaal zondaren. De mens zonder Christus is zondig. En dat is wat Paulus ook zegt. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. En nu komt het. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Hij geeft het om niet. Jij hoeft er niets voor te doen om behouden te worden. Het hangt niet af van jouw prestatie. Het hangt niet af van wat je allemaal voor de Heer doet. En of je wel genoeg Bijbel leest en bidt, of je andere mensen wel genoeg helpt, of je nooit meer struikelt, daar hangt het niet vanaf. Gods woord is er duidelijk over. Door de verlossing in Christus. We hebben genade ontvangen. En er is voor ons verlossing door Christus. Wat een verschil met de islam, het hindoeïsme en boeddhisme. Moslims hebben geen heilzekerheid. Het hindoeïsme, boeddhisme, je moet jezelf verlossen. Je moet boete doen, je moet offeren. En God zegt, kom op mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dus daar begint het mee. Niet met wat jij doet. Maar hiermee. Dat je bij hem mag rusten. In wat hij voor ons heeft gedaan. De apostel Johannes zegt het volgende. In Johannes 1, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven. Het vraagt dus wel om een persoonlijke keuze. Er is een algemene verzoening, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is voor alle mensen. En nu vraagt de Heere God aan ons, wat heb jij ermee gedaan? En dat begint hiermee. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Geloof je het? Dat God zijn zoon heeft gegeven? Geloof je het? Dat hij voor je zonde is gestorven? Geloof je het dat er maar één weg naar God de Vader is en dat je bij de Heer Jezus moet zijn en dat niemand tot de Vader komt dan alleen door hem? Geloof je het dat het genade is, dat het niet van jouw inspanning afhangt? Als je dat gelooft, dan mag je God ervoor danken. Dan mag je zeggen, dank u wel, Vader, dat het ook voor mij is. Dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Dank u wel dat het uw wil is. Om mij in liefde aan te nemen. En die verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Maar dat betekent dus ook dat als je voor hem gekozen hebt, je niet meer je horoscopen gaat lezen. Je dat Boeddha-beeldje uit je tuin wegdoet. Je stopt met yoga. En dat je niet alles maar op internet bekijkt. Want God zegt, ik ben heilig. Wees heilig, want ik ben een heilig God. Dat is bekering. Je omdraaien, dat oude leven je achterlaten, het kruis op je nemen en de weg met de Heer Jezus Christus gaan. Dat is het ware christendom. Broeders, zusters, de duivel misleidt, om het maar ronduit te zeggen. Hij wijst je op je zonde en op je tekortkomingen. En hij zegt, je bent alweer gestruikeld. Je hebt alweer geroddeld. Je bent weer tekortgeschoten in de liefde. Je bent niet dienstbaar genoeg. Je bent niet heilig genoeg. Je geeft niet genoeg. Ten diepste in je hart heb je die broeder niet lief. Hij wijst je op je zonde. En dan gaat hij net zo lang mee door totdat je denkt, ik ben het niet waard christen te zijn. De duivel misleidt, hij zegt, er zijn meerdere wegen tot God. Je moet jezelf verlossen. Ga maar als een gek sporten. Ga maar hardlopen, is goed voor je. Ga maar aan yoga doen. Weet u, nu is er natuurlijk niks mis met sporten. Maar het kan een afgod worden. Lieve broeders en zusters. De boze zegt, ach, de hel bestaat niet. Uiteindelijk gaat iedereen naar de hemel. Maar de reden waarom God zijn zoon heeft gegeven is om ons een escape te geven van de hel. Hij wil ons daar juist voor redden. Dat wij niet verloren gaan. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Wat zegt Paulus in 2 Korintiërs 11? Immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Ja, hij komt met dwaalleer. Hij zegt bijvoorbeeld, Jezus is niet God. Ach, hij was een goed mens. Het is niet waar dat hij voor je zonde is gestorven. Maar de duivel is vanaf het begin een mensenmoordenaar. En hij staat niet in de waarheid. Hij wordt in de Bijbel de vader der leugen genoemd. En vele mensen in de wereld hebben de leugen meer lief dan de waarheid. En we zien het volop om ons heen gebeuren. En de Bijbel zegt in Johannes 4, en iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist. Jezus Christus sprak de waarheid. Hij kon niet anders dan alleen de waarheid spreken. Daarom is hij ook het middelpunt van al Gods gedachten. Hij is het middelpunt in Gods woord. In al Gods plannen met uw leven is Christus het middelpunt. En de waarheid moet getoetst worden. En Gods woord geeft ons vele voorbeelden dat Jezus Christus de waarheid is. Ruim 700 jaar voor Christus heeft de profeet Jesaja al voorzegd dat hij uit een maagd geboren zou worden. Profetie vervuld. Dat hij in Bethlehem Efrata geboren zou worden. Profetie vervuld. Gods woord geeft ons zoveel voorbeelden. Ruim 700 jaar voor Christus heeft de profeet Jesaja voorzegd dat er iemand zou komen die voor onze zonde zou sterven. Die door onze zonde doorboord zou worden. Dat kan alleen maar over de Heer Jezus Christus gaan. En we kunnen het nagaan ook in de geschiedenisboeken dat de Heer Jezus daadwerkelijk gekruisigd is. Zo zegt de profeet Jesaja, maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft de straf gedragen die wij verdiend hadden. Al onze zonden waarvoor wij rekenschap moesten afleggen aan God en nu niet meer. Want hij heeft het gedragen. Hij heeft het uitgewist, weggedaan met zijn dierbaar bloed. Maar de mensen die zonder Christus sterven, Gods woord zegt dat de werken tegen hun zullen getuigen bij het laatste oordeel. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft een nieuw leven voor ons. Jouw liefdeloosheid, jouw verbittering, jouw onreinheid, jouw hoogmoed. De Bijbel zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. Geloof je dat? Dat is Gods plan met ieder opnieuw geboren christen. Dat we steeds meer op hem gaan lijken. Maar dat betekent dus wel dat je dat oude zondige leven af moet leggen. Paulus zegt, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Elke dag weer opnieuw is dat woord van het kruis een kracht Gods voor mij en ik hoop ook voor jou. Want soms kom ik thuis van mijn werk en dan denk ik wel eens, het had beter gekund. Dit had je anders moeten doen. Was de Heer Jezus vandaag wel zichtbaar in jouw leven? En dan vind ik kracht en troost bij dat woord van het kruis. Elke dag weer opnieuw bepaalt de Heilige Geest mij daarbij. Jeep, de Heer Jezus is voor jouw zonde gestorven. Het is genade. En elke keer weer als jij struikelt en teleurgesteld bent in wie jij bent, zie dan maar op mij. Want ik heb het voor jou volbracht. En dan gaat het dus niet meer om jouw eigen inspanning. Het is genade. ...700 jaar voor Christus is het voorzegd. En 2000 jaar geleden, profetie vervuld, daar op Golgotha's kruis. Ja, Jezus is de waarheid. Maar in die tijd gingen er complottheorieën rond. Dat is iets van alle tijden, lieve mensen, complottheorieën. En ik zou zeggen, hou je er ver bij vandaan. Wij weten niet alles. Gods woord is de waarheid. Bedenkt de dingen die van boven zijn, zegt Gods woord. Bedenkt de dingen die waar zijn, die echt zijn. En dat is mijn woord. Houd je daarmee bezig, met de waarheid. En wat zeiden ze in die tijd? Zijn lichaam is gestolen. Zijn graf, ja, is leeg, omdat zijn lichaam gestolen is. En wat voor praatjes gingen er nog meer rond? Ach, de Heer Jezus is helemaal niet aan zijn discipelen verschenen. Het waren hallucinaties. En velen tot op de dag van vandaag geloven deze onzin. Paulus zegt in 2 Korintiërs 15. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Die is er wel degelijk. Immers, hij is aan Thomas verschenen, even als voorbeeld. Thomas kon het niet geloven. Hij zei, ik geloof het als ik het ook mag zien. En alle deuren waren gesloten. En zomaar was Jezus daar in hen midden. En Thomas, die zag zijn doorboorde handen en zijn doorstoken zijde. Hij mocht zelfs zijn hand in zijn zijde leggen. Weet u, er zijn velen in die tijd ooggetuigen geweest dat de Heer Jezus daadwerkelijk is opgestaan. En in die tijd konden ze het ook gewoon navragen bij degene die hem hebben gezien. Het was toetsbaar. En hij is niet alleen aan Thomas verschenen en aan de 12 broeders en zusters. Ik wil u hier op de sheet laten zien wat Gods woord erover zegt. Velen hebben hem gezien. Hij is verschenen aan Maria Magdalena. Hij is verschenen aan de andere vrouwen. Hij is verschenen aan de Emmausgangers. Hij is verschenen aan de apostel Petrus. Hij is verschenen aan de apostel Paulus. Hij is verschenen aan de 12 leerlingen. En hij is verschenen aan meer dan 500 mensen. 500 ooggetuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En velen die hem gezien hebben, hebben voor hem geleden. Of hebben zelfs hun leven voor hem gegeven. Nou, dat zouden ze nooit gedaan hebben als het een leugen was. Hij is niet alleen gestorven voor onze zonde daar aan dat kruis, waar hij de toorn van God heeft gedragen. Hij is ook voor ons opgestaan, zegt het woord van God, om ons te rechtvaardigen. Wij waren zonder Christus onrechtvaardigen. En omdat we in hem geloven en in zijn opstanding, noemt Gods woord ons rechtvaardigen. Moeten we eens voorstellen. Met al jouw tekortkomingen en falen. Jouw geestelijke luiheid. Zegt God, jij bent een rechtvaardige. En jouw denken en verstand is gezond. Dat is niet verdwaasd. Dat van de wereld is dwaasheid. Maar jouw denken is gezond. Want jij bent wijs geworden. Omdat je in de Heer Jezus gelooft. En die geestelijke luiheid in jouw leven. En die zonde waar jij mee worstelt, zegt de Heer, kom maar bij mij. Want dat kun jij ook niet. Dat kun jij niet in eigen kracht. Dat is iets wat ik door jou moet doen. En feitelijk heeft hij dat al overwonnen. Op Golgotha's kruis. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht en zonder mij kunt gij niets doen. Wat je wel kan doen is je bezighouden met de goede dingen, met de waarheid. Lees daarom veel in de Bijbel. Ga die binnenkamer in. Neem tijd voor gebed. Overdenk het woord van God. En dan kan hij meer worden in jou. En ik geloof dat dat onkruid in jouw leven dan vanzelf verstikt, omdat het goede zaad in je leven gestrooid wordt. En dan is het genade. Dan is het genade. En je hoeft jezelf niet de hele dag een spiegel voor te houden, maar het is wel goed om jezelf af en toe die spiegel voor te houden. En dan mag je belijden waarin je tekortschiet, waarin je gezondigd hebt. En dan zegt het woord van God en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar je hoeft niet de hele dag in die spiegel te kijken. Want ik kan u één ding vertellen, als je de hele dag maar met jezelf bezig bent, dan verlies je vreugde over je redding. Je raakt het gewoon kwijt. Omdat je met jezelf bezig bent. Je kunt niet meer blij zijn over je redding. Je zult je echt daadwerkelijk op de Heer Jezus Christus moeten richten. Je aanblik gericht op hem. En toen Petrus dat deed, kon hij lopen over het water. En toen hij daarmee stopte, begon hij te zinken. Broeders en zusters, zijn er meerdere wegen tot God? Nee. Het is echt door Jezus alleen. En de waarheid is ernstig. Als je de Heer Jezus Christus niet aanneemt, als je heiland en verlosser, dan ga je verloren. Neem je hem aan als je persoonlijke redder, dan heb je eeuwig leven ontvangen. En God schenkt ons dat in genade. Het is echt werkelijk waar door Jezus Christus alleen. Hij zegt in Johannes 11, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Maar als het goed is, bent u al gestorven. Huh? Hoe kan dat? Bent u al gestorven? De doop beeldt dat prachtig uit, hè? Je hebt je oude leven afgelegd, je bent met hem gestorven en dan sta je op uit dat water. En ik heb nieuw leven ontvangen met hem. Het oude heb ik achter me gelaten. En als het goed is, bent u al gekruisigd met hem. Want dat is wat er moet gebeuren. Dat wij met hem gekruisigd worden. En dat is iets pijnlijks. Dat is iets confronterends. Maar als je daadwerkelijk met hem bent gestorven, dan mag je ook met hem opstaan in uw leven. En dat is een vreugde dat niemand je kan ontnemen. Dat is iets wat blijvend is. De Bijbel noemt dat de wedergeboorte. Je ontvangt dan de Heilige Geest. En de Bijbel zegt dat je dan een tempel van de Heilige Geest bent geworden. En als je een tempel van de Heilige Geest bent geworden, zie dan ook een beetje toe op je levenswandel. Dat het heilig is, dat je spreken heilig is. Wat je ziet, wat je denkt, wat je doet. Broeders, zusters, met de volgende wil ik afsluiten. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 51, voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, hij zal beslist de dood niet zien, tot in eeuwigheid. Dat woord in acht nemen begint met het aannemen van de Heer Jezus Christus. En dan zegt het woord, je zult de dood in eeuwigheid niet zien. Want als je sterft, zul je hem zien, die de opstanding en het leven is. En als je hem hebt aangenomen, heb je reeds al eeuwig leven ontvangen. Maar, u ziet het afgebeeld op deze illustratie. De mens zonder God, de mens zonder Christus, is belast met zonde en schuld. Ik denk dat er heel wat minder psychiaters en psychologen nodig zijn. Wanneer de mensheid zich tot de Heer Jezus bekeert. Zonde en schuld. Het kan je zo terneerdrukken en vreugde wegnemen. Er kan spijt komen en verdriet. Het kan zo erg zijn dat je er bijna niet meer los van komt. Mensen in de wereld gaan daaronder gebukt. En er is geen levensdoel. En diep in zijn hart ervaren ze ook scheiding van God. Er is een onoverbrugbare kloof naar God de Vader in de hemel. Maar door het kruis heeft de Heer Jezus een brug geslagen naar de Vader toe. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dan is er vergeving van zonde. Dan is er eeuwig leven. Dan wil Hij een relatie met je hebben. En dan mag je elke dag weer opnieuw vrede in je hart ervaren. Broeders en zusters, lieve mensen, we hebben iets gemeenschappelijks met elkaar. We hebben allemaal gezondigd. En hoe prachtig zou het zijn als we ook dit gemeenschappelijk met elkaar hebben, dat we allemaal de Heer Jezus hebben aangenomen. En als u dat nog niet heeft gedaan, is vandaag de kans, het moment om het te doen. En ik zou zeggen, schroom niet een van de oudsten of mij aan te spreken na de dienst, zodat we met je in gebed kunnen gaan. En vraag of de Heer Jezus in je hart wil komen wonen en je zonde te vergeven. En natuurlijk, je kunt het ook thuis zelf doen in de binnenkamer, op je knieën. Maranatha, amen. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe God en Vader, we zijn dankbaar dat we veel uit uw woord hebben mogen lezen over wie de Heer Jezus Christus is. En dat Hij voor ons is gekomen. Dat God zijn genade om niet gaf. Dat het niet afhangt van onze prestaties. Maar enkel en alleen wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Vader, we bidden tot u in Jezus' naam. Om u te danken dat wij mogen rusten in zijn volbrachte werk. En we bidden dat het maar zo mag zijn. Dat er daadwerkelijk een heilig leven mag komen. Dat de Heer Jezus in en door ons gezien mag worden. En dat wij door ons getuigenis, door onze levenswandel, ook anderen voor hem mogen winnen. Want u wilt dat wij ook getuigen zijn van u. Wij danken u, liefdevolle Vader, dat de Heer Jezus ook spoedig terugkomt. Eerst voor zijn gemeente als hij ons naar het Vaderhuis brengt. En daarna ook samen met zijn gemeente terug om Israël te verlossen en plaats te nemen op de troon van David. Dank u wel dat u nog een plan hebt met uw volk Israël. En daarom bidden we ook om de behoudenis van Israël, de vrede van Jeruzalem. Maar we bidden ook om uw genade voor de toekomst van dit land, Heere. We zien de liefde verkillen. We zien de wetteloosheid toenemen, niet alleen in Nederland, wereldwijd. En het zijn tekenen van de tijd. Maar we bidden, Heer, voor Nederland, in het bijzonder voor degenen die dit land moeten besturen. Dat wij als christenen in vrijheid en waarheid van die ene naam kunnen blijven spreken. En dat dit land ook tot zegen mag zijn. En bemoediging voor uw volk Israël. Vader in Jezus' naam bidden we ook voor onze broeders en zusters wereldwijd die vervolgd worden. Omdat ze in de Heer Jezus geloven. Dank u wel dat u nabij bent en er allemaal van weet. We bidden voor de komende week die voor ons ligt. Misschien zijn er wel dingen waar wij enorm tegenop zien. Maar we mogen het allemaal aan u geven. En we mogen leven vanuit geloof en vertrouwen in u. Dat u ons doet standhouden en weerstand bieden. En daar danken we u voor. In Jezus' naam, Vader. Amen.